Goedemorgen allemaal. Goed om jullie allemaal weer te zien. Wij zijn weer terug van vakantie. Andere mensen zijn weer terug van vakantie. We mogen heerlijk genieten van. Hè? Allemaal heel hartelijk welkom namens de Kerkenraad. Jullie kinderen hier vooraan. Fijn dat jullie er ook zijn. De mensen die via de techniek de dienst beluisteren op een later tijdstip mogen we God zegen toewensen. Ook gasten, als u vanmorgen hier als gasten in het midden bent, vakantiegangers. Ook heel hartelijk welkom en dat u maar een fijne dienst zal hebben vanmorgen. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stil gebed, zodat we ons hart mogen leegmaken en dat het woord wat onze broeder Alex ook zal brengen, ingang zal vinden in onze harten. Laten wij stil zijn. Zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Dan wordt een gebed gevraagd voor onze alleengaande in de gemeente, de rouwdragende. En ook de ouderen, wilt u ook de ouderen in uw gebeden blijven opdragen, want vooral in deze tijd van vakantie, als toch een hoop familie en vrienden weg zijn, dan hebben deze ouderen het soms wel eens wat moeilijk. En wilt u ze maar blijven gedenken in uw gebeden, stuur ze een kaartje, breng ze eens een bezoekje, wordt erg op prijs gesteld. Dan de zieken, wil ik u verwijzen naar het prikbord in de hal. Als u straks naar huis gaat, kijk eens op het prikbord, neem eens een naam mee om de komende week voor te bidden. Ik wil wel onze broeder Laagland Winden, Wessel, bij u aanbevelen voor uw gebeden. Hij wacht nog steeds op een oproep en dan mogen we in gebed om hem heen blijven staan. Woensdag is er de inloop morgen om 10:00. Dan bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek, een bakje thee, een glaasje water, net wat u wilt. Donderdag is de wekelijkse bidstond. Dan bent u allemaal van harte welkom, s'avonds om 8:00. Dan volgende week gaat bij ons voor onze broeder Wim de Knijf. Bidt u ook voor hem in zijn voorbereiding. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Alex. Alex ook vanaf deze plaats God zegen toegewenst. En volgende week is er ook een extra collecte en die is bestemd voor Open Doors. Allemaal bij u bekend en ook wel bij u aanbevelen. Nou, dan rest mij u een gezegende dienst toe te wensen. En we gaan heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en backinggroep. André.
Goedemorgen allemaal. We gaan zingen. En we beginnen met Is je deur nog op slot? Want dat is een... lekker lied om mee te beginnen. En we de kinderen uitnodigen om naar voren te komen. Als er meer kinderen zijn, mag je ook naar voren komen als je wil. En wie het eerst de microfoon heeft, die mag dan weer zingen. Dat mag maar zeggen. Is je deur op slot? Thank you. de kinderen met Adrie mee, geloof ik, hè? Ja. Dus Adrie doet vandaag de zomerkinderkerk. Dus alle kinderen die willen, mogen met dat kleine, maar kranige vrouwtje mee. En dan gaan wij opzoeken opwekking 446. Er is kracht in het bloed. Opwekking 136. En als een geloofsbelijdenis is dus misschien, als je wil dat we gaan staan. En dan gaan we Abba Vader zingen. Ja.
Thank you.
waren wij ook op vakantie. En we waren op de Sikkerberg. En dat is een camping, christelijke camping in Groningen, bij Stadskanaal. Stadskanaal is op zich niet zo'n hele bijzondere omgeving eigenlijk. Maar die camping, dat is wel heel lekker. En er zijn ook lezingen, zeg maar. Hè. Dus sprekers komen. We hadden een spreker, Peter Hazenoot, en die had eigenlijk een mooi voorbeeldje van. Hè. Wij christenen zijn eigenlijk een plastic bekertje, wat lek is. Dus het moet elke keer weer gevuld worden met water, en liet het ook zien. Dus het moet eigenlijk elke keer moet je gevuld worden door water door de Heilige Geest. En dan moet je elke keer ook om vragen eigenlijk. Hè. En nou, ik vond het een leuk mooi beeld eigenlijk. Hè. Dus een plastic bekertje wat lek is, wat altijd maar gevuld moet worden. En dan kunnen we om bidden natuurlijk, kunnen we bidden doen, maar dan kunnen we ook zingen doen. En laten we dat dan nu ook zingen doen met het volgende nummer wat we gaan zingen. En dat is dan opwekking 391. Welkom Heilige Geest van God. God van trouw, opwekking 542. God van trouw.
Hij is trouw en hij verandert
nooit.
Thank you.
Een hele fijne dienst.
Goedemorgen. Nu mag ik aan het werk. Gelukkig is het meeste werk gisteren al gedaan. Dan mag ik het alleen maar doorgeven. En dat is zeker een voorrecht. Fijn dat u toch vanmorgen met zoveel lof naar de kerk bent gekomen in deze vakantietijd. Ik heb mijn gitaar met vakantie gelaten vandaag. Ja, u mist hem al. Ja, nou, dat hoor ik al vaker. Maar weet u, ik zal u vertellen dat... Gisteren toen ik mij aan het voorbereiden was en aan het denken was van welk lied. En toen kreeg ik het eigenlijk in mij op van weet je, het moet niet altijd zo zijn dat je moet zingen. Het is een bediening en het moet niet een standaard iets zijn. En toen vond ik het ook wel goed om eens een keer niet te zingen. Het moet niet altijd maar zo zijn. Hè? Maar ik vind het wel fijn te horen dat u het mist. Dat dan weet ik dat u het in ieder geval waardeert. Fijn, u mag ook gaan zitten. U heeft ook uw werk voor deze ochtend even gedaan. Straks mag u weer. Klaas, heerlijk. Ik merkte een verandering op je drumstel. En zo lekker fanatiek als altijd. Dus heerlijk genoten. Heerlijk om muziek te hebben. Ik kom wel eens in gemeentes waar ze dan alleen maar zingen met de gitaar. En dan mis je toch de ondersteuning van een orkest. En u heeft geen benul hoe bevoorrecht u bent als gemeente met zo'n muziekorkest, om het zo te stellen. Zo'n band die zo mooi en zo professioneel in feite de gemeente begeleidt. Het is heerlijk om de heren zo te kunnen loven. En het gaat natuurlijk niet om hoe goed wij het doen, maar het gaat er wel om dat we het met ons hele hart doen en zo goed als wat we kunnen. En dat merk je. Fijn dat u er bent, zoals ik al zei. Fijn dat ik er ook mag zijn vanmorgen. En we gaan samen een heerlijke tijd hebben vanuit het woord. We gaan eerst samen lezen en dan gaan we bidden. Ik wil met u lezen een kleine tekst, heel erg bekend. U kent het waarschijnlijk allemaal uit uw hoofd. Romeinen 8, vers 28. Maar het is zo'n versje die men altijd wel heeft geïntegreerd, altijd wel bezig heeft gehouden. Zo'n versje als deze. We maken allemaal best wel hele moeilijke dingen mee. We gaan allemaal wel eens door woestijnperiode, door hele moeilijke tijden in ons leven. De woestijnperiode bedoel ik niet dat het zomaar even moeilijk is, maar dat we echt door diepe dalen gaan, dat u zelf ook denkt van hoeveel kan een mens nog hebben? Dat is een woestijn. Hoeveel kan ik nog verdragen? En als je dan net denkt van hoeveel kan ik nog hebben, dan zie je net dat er nog eens een keer een ramp overheen komt. En dat je dan eigenlijk vraagt van heren, waartoe dient dit allemaal? Nou, en dan staat deze vers in Romeinen 8... Vers 28, die we allemaal kennen. En ik lees dit nog uit de NBG, straks kom ik wel op de nieuwe vertaling. Romeinen 8, vers 28 zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alleen dit vers, ik ga het nog een keertje lezen. Want dan is de vraag ook alweer van, ja oké, dat geldt alleen maar voor degene die geroepen zijn. Maar ergens anders in het woord staat dat wij allen geroepen zijn. God heeft een doel en een plan met een ieders leven. Dus deze tekst heeft Paulus neergeschreven aan de Romeinen. Aan allemaal. Jullie hebben allemaal in feite een doel. Jullie zijn allemaal geroepen tot God. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken, zelfs de dingen die zo moeilijk zijn, slecht zijn, doet medewerken ten goede. Wat voor een nut heeft dit hier? Waar dient dit alles toe? Alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dat is wel essentieel. Niet voor hen die God niet lief hebben, maar voor hen die God lief heeft. Doet God alle dingen medewerken ten goede, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wij gaan samen bidden. Vader, wij danken u voor uw woord. We danken u dat wij zo bemoedigd mogen worden door uw woord. Dat we zelfs lezen, heren, dat er niets is. Niets en niemand die ons kan scheiden van de liefde van God. Maar ook al voelen we ons zo ver van u vandaan, ook al voelen wij, heren, dat u er niet bent, er is niets dat ons kan scheiden van uw liefde met ons. U bent er altijd. Dat is uw woord. Dat is een belofte uit uw woord. Een belofte die wij vanmorgen ter harte willen nemen, o God, dat u van ons houdt en zoals de Heer Jezus uitsprak, dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij ons is. Ook al voelen wij het niet, u bent er. U bent er. U bent vanmorgen bij ons. U kent ons. U kent ons nood. U kent een ieders positie, situatie. U bent God. En u regeert over ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. En het is voor iedereen wel herkenbaar. Weet u, wij zijn mensen. En wij mensen kunnen niet in de toekomst kijken. Wij zouden het wel eens willen om te weten van waar gaan wij heen met elkaar. En er zijn ook wel in de Bijbel voorbeelden van. Zoals Jozef, die een droom heeft gehad en wist uiteindelijk op een gegeven moment waar hij zou komen. Maar wij weten het niet. En omdat wij het niet weten, moeten wij besluiten nemen. En het liefst zouden wij op een gegeven moment zo'n besluit willen nemen. Heer, wat is uw wil? Welke kleur sokken zal ik aandoen vanmorgen? En dan zouden wij het liefst op een gegeven moment dat via een briefje, een envelop door de brievenbus krijgen van paars of zo, weet u wel. Maar ik maak een grapje, maar dat is wel hoe wij vaak op een gegeven moment met God omgaan. Wij willen zo graag weten van Heer, wat is uw wil? Ik wil doen wat u wilt, maar dan moet u wel uw wil aan mij bekendmaken. Want anders kan ik uw wil niet doen. En dan nemen wij besluiten op basis van wat wij denken dat Gods wil is. En vaak nemen wij verkeerde besluiten. Heel herkenbaar. Nemen wij verkeerde besluiten. En dan vragen wij ons af of wij nog ooit weer in het plan van God terecht kunnen komen die God in ons leven had. Voldoe ik nu aan het plan van God met de verkeerde keuzes die ik heb gemaakt? Ik zeg wel eens, ik heb het wel eens eerder gezegd, als God iemand riep tot oudste of tot een jeugdleider en die persoon gaat werken in de zonneschool, dan is God niet van zijn apropos. God loopt niet heen en weer voor zijn troon. Oh, wat doet Alex nu? God bereikt zijn doel in uw en mijn leven, als wij hem lief hebben. Maar wij maken verkeerde keuzes. En dan veel mensen denken dat ze in de toekomst, dat ze hun toekomst hebben verknald. Dat ze niet meer in het plan van God zitten. Van hoe kom ik weer terug in dat wat God voor mij verlangt. In het doel wat God voor mijn leven heeft. Maar wij moeten beseffen. En dit vind ik zo mooi. Dit trof mij gisteren toen ik hier zo mee bezig was. Wij moeten beseffen dat God volmaakt is. God is niet een mens. God denkt niet als een mens. God werkt niet als een mens. God is volmaakt in wie hij is. En hij ziet het einde al vanaf het begin. En dat vind ik zo mooi. En dat ga ik u ook laten zien in het woord. Dus God weet al hoe ik eindig. Dat weet God. En dat weet hij al vanaf ik begonnen ben. Vanaf ik nog, zelfs voordat ik geboren ben, wist God al uiteindelijk op een gegeven moment waar het naartoe zou gaan. En omdat God het einde weet, werkt God ook vanaf het einde en niet vanaf het begin. Wij werken vanaf het begin, wij zijn mens. Wij kunnen niet vanaf het einde werken, want we weten niet hoe het einde is. Maar God is volmaakt. Hij wel. En daarom werkt hij vanaf het einde terug naar het begin. Dat is mooi. En dat is ook goed om te weten en te onthouden. Wat ons ook overkomt in ons leven, hoe wij dan ook bewandelen. God kent het eind en hij bewerkt ons handel en wandel zodanig dat hij zijn plan bereikt in ons leven. God is niet verrast door de verkeerde besluiten die wij nemen. God is niet verrast daardoor. God wordt nooit verrast door iets of iemand. En hij wordt ook nooit plotseling overvallen door iets. Hij is volmaakt, God. Hij weet alle dingen. Dus waar u ook ooit mee geconfronteerd mag worden of zijn, of de moeilijke dingen die u meegemaakt heeft in uw leven, de verkeerde beslissingen die u gemaakt heeft in uw leven, of dat u aangevallen bent door de vijand in uw leven, niets daarvan heeft God ooit onaangenaam verrast. God wist. En omdat hij het eind van het begin kent, kan hij onze tegenslagen, kan hij onze fouten, kan hij zelfs de aanvallen van de duivel in zijn plan verwerken. Sterker nog, God kan ondanks het feit dat hij niet alle negativiteit veroorzaakt heeft, alle negatieve dingen gebruiken om zijn plan en zijn wil nog steeds ten uitvoer te brengen. Nou, klinkt dat bemoedigend of niet? Wij gaan een stukje lezen uit Jesaja, Jesaja 46. En daar trekt God de vergelijking van hemzelf, zichzelf en de heidense goden. Jesaja 46. En dan lezen wij in vers 3. Jesaja 46, vers 3. En dan zegt hij dit. Hij zegt, en ik lees nu de nieuwe vertaling, heb ik opgeschreven. En er staat dan dit. Hij zegt, luister naar mij, volk van Jacob. En al wat er van Israël nog over is. Van de moederschoot af. Door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte. Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Met wie wil je mij vergelijken? Met wie vertoon ik overeenkomst? En hier komt het contrast. Vers 6. Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal. Ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt. Ze buigen zich neer en knielen ervoor. Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem. En waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan en hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet. Hij redt hen niet uit hun nood. Wat hij zegt is dit. De heidense goden, die moeten zelf gemaakt worden en die moeten gedragen worden. Maar, zegt hij, ik heb jullie gemaakt en ik zal jullie dragen. De goden van de heidenen kunnen jullie niet bevrijden, maar ik zal jullie bevrijden. En een van de redenen waarom hij ons kan dragen, zelfs door de meest moeilijke tijden, en waarom hij ons kan bevrijden, wat de situatie ook zou mogen zijn, lezen wij in vers 9. In vers 9 staat, denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, zegt hij. Er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. En dan vers 10. Die in het begin, al het einde aankondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest, die zegt, wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Dat zegt het woord. Dat zegt het woord. Voor het begin, nog lang tevoren, voordat het moest beginnen, kende God het einde al. Wauw. God kende al het einde. Wat ik besluit, zegt God. Niet wat jij besluit. Wat ik, of wat Alex besluit. Wat wij als mensen besluiten, komt tot uitvoer. Wat ik besluit, zegt God, wordt van kracht. Ik bereik mijn doel wel. Alles wat ik wil, zegt God, breng ik ten uitvoer. Wij kunnen Gods plan niet in de weg staan. Wij kunnen God niet tegenhouden met onze besluiten. Wij kunnen God niet tegenhouden met ons vlees. God is God. Hij is volmaakt en hij bereikt zijn doel. En omdat God het eind vanaf het begin ziet, kan hij het goede en het slechte verweven om zijn doelen te bereiken. Daarom staat er in Romeinen 8 vers 28 in de nieuwe vertaling, ik ga het nu lezen. En wij weten voor wie God lief hebben. Wij weten dat degene die God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En soms zien we het niet. Soms gaan wij door dingen heen dat je denkt van, wat voor een nut kan dit nou hebben? Waar leidt dit nou toe? En weet u, misschien krijgen we het antwoord hier op aarde niet. Misschien weten we het pas als we bij hem zijn. Maar God bereikt zijn doel. Dat is het woord. En als ik niet meer op het woord kan staan, dan heb ik geen basis meer. Ik moet leven volgens het woord van God. Dat moet mijn basis zijn. Hij kan dat doen omdat hij weet wat er gaat gebeuren voordat het zover is. Laten wij bijvoorbeeld kijken naar het verhaal van Jozef. We gaan het niet helemaal lezen, maar het is een heel verhaal. U kent het verhaal, het is een prachtig verhaal. Ik hou ontzettend veel van het verhaal van Jozef. Er zitten zoveel voorbeelden in het leven van Jozef. En hij kreeg een droom, u kent dat. Hij kreeg een droom van God. Tenminste, hij nam aan dat het van God was. Het was een droom. Hij droomde over een mooie, invloedrijke en een gezegende toekomst in zijn leven. Maar na die droom was er weinig te zien. Van al die invloeden en al die zegen en al die mooie dingen waar hij over gedroomd had. Hij kon maar weinig zien van Gods werken in zijn leven. Hij kon niet zien wat er gebeurde. Maar God, die vanaf het begin alles kent en het einde kent, wist wat er ging gebeuren. En hij verweefde alles wat Jozef meemaakte in zijn geweldige plan. God wist welke dingen gingen gebeuren. God wist wat er ging gebeuren voordat zijn plan bereikt werd. God wist welke gemene plannen zijn broers hadden en hem uiteindelijk als slaaf zouden verkopen. God wist dat er een vrouw was van Potifar die haar oog op hem zou laten vallen als slaaf en hem zou proberen te verleiden. God wist dat Potifars vrouw dat zou proberen en zou liegen over het feit dat hij zijn oog op haar had laten vallen. En daardoor kwam hij ook nog eens 2 jaar lang in een Egyptische gevangenis. En alles kwam uit zoals God het heeft geweten. Jozef's vader trok hem voor boven al zijn broers. En daardoor kwamen zij in opstand. En uit jaloezie gooiden zij hem in een kuil. En werd hij uiteindelijk verkocht aan de Midianieten die hem doorverkochten als Egyptische slaaf. Hoe slechter kan het nog met je zijn? Als je een droom hebt gehad en zoveel mooie dingen hebt gezien en zo vertrouwd op God dat het fantastisch gaat worden in je leven. En dan zie je alleen maar een hoop ellende gebeuren. Mensen die je verraden en in de steek laten. Niet zomaar mensen, maar je eigen broers. Mensen op wie je had vertrouwd. Verraden je, verkopen je. Je wordt uiteindelijk een slaaf. Hoe lager kan je nog zakken? Zou het ooit nog goed kunnen komen als je slaaf bent? Zou het ook nog goed kunnen komen als je gescheiden bent? Of werkloos. Of failliet bent verklaard. Of ziek bent. En Potifars vrouw liet haar oog op hem vallen. Hij was slaaf. Hij zag er kennelijk goed uit. En hij werd dagelijks door haar lastig gevallen om hem te verleiden tot overspel. En hij deed het niet. Hij weigerde zelfs de hele tijd. En zij loog vervolgens tegen haar man en zei dat die Hebreër zich aan haar wilde vergrijpen. Potifar werd woedend en daardoor is Jozef uiteindelijk in de gevangenis gegooid. Daar legde hij dan dromen uit aan de bakker en de schenker, zoals u weet. En hij vraagt dan aan de schenker, nadat hij hem verteld heeft, dat hij in ere hersteld zou worden, om aan hem te denken. En de schenker belooft het hem. Ik zal aan je denken. En de schenker vergat hem. De schenker vergeet Jozef. Ondanks dat hij het beloofd heeft. En Jozef bleef nog zo lang in de gevangenis. Het enige wat Jozef zag, was een hoop ellende, was verraad, was pijn en uitzichtloosheid op de toekomst. Hoe moet ik hier ooit nog uitkomen? Hoe moet mijn toekomst? Ik zit hier als slaaf in de gevangenis. Hoe slechter kan het nog met mij gaan? Waar bent u, God? Hoeveel keer heeft u dat geroepen, God? In uw nood. Waar bent u, God? Hoe zit het met mijn droom? Ik heb toch die droom gehad? Ik was er zo van overtuigd dat die droom van u was. Hoe zit het nou met die droom? Hoe zit het met al die zegeningen en invloed en al die andere fijne dingen? Waar bent u dan toch geweest gedurende al die afgelopen jaren? Maar toen hij eenmaal terugkeek, toen hij eenmaal op die plaats zat, toen kon Jozef de goedheid en de bescherming en het plan van God zien en begreep. En begrijpen. Ja, hij werd verraden en hij werd verkocht door zijn broers, waardoor hij uiteindelijk in Egypte terecht kwam. En waar hij de Egyptische taal leerde praten. Je kan zeggen, je kan ook Egyptische taal lessen nemen, maar God liet toe dat hij in Egypte moest komen om Egyptenaar te worden, de gewoontes en de tradities en alles in feite gewoon van Egypte te moeten leren kennen. Iets wat onmisbaar was geweest in zijn leven voor zijn doel, om zijn doel te bereiken. Bij Potifar leerde hij de vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering. God was hem aan het voorbereiden voor het plan wat hij in zijn leven had. En hij kwam in de gevangenis toen de schenker zijn belofte was vergeten. Was het alleen maar een kwestie van een geweldige timing. Omdat Farao nog niet zijn dromen heeft gehad. Er was nog geen hongersnood toen Farao met zijn dromen begon. Met zijn onbegrijpelijke dromen. En toen ineens herinnerde die schenker zich. Die man in de gevangenis. Toen was het tijd voor God om in te grijpen. En even op een gegeven moment op een knopje te drukken bij die schenker. En te zeggen van, nu is het tijd dat je het herinnert. En tegen Farao te zeggen. Deze man die in de gevangenis zat. En Jozef kwam uit de gevangenis. Hij werd aangesteld om het land te besturen. En hij was er klaar voor. Omdat hij het geleerd had bij Potifar. En hij stelt Jozef aan. En Jozef die maakte een systeem om graan te vergaren. Waardoor de hele wereld gered kon worden. Achteraf zou Jozef hebben gezegd. Ik had geen idee toen al die slechte dingen over me heen kwamen. Had ik geen idee dat het uw plan was en dat u dat allemaal voor mij heeft gedaan. Want als u dat niet zou hebben gedaan, zou ik vandaag omgekomen zijn in de hongersnood. En niet alleen ik, maar u heeft mij in een plaats gesteld, in een positie gesteld, waar ik mijn familie kon redden van de dood door hongersnood. En zelfs de hele wereld te redden van hongersnood. Zijn droom over invloed en andere goede dingen was uitgekomen. In een mate die hij zich nooit van tevoren voor had kunnen stellen. Maar God had vanaf het begin het eind al gezien. En God was er niet ondersteboven van dat hij verraden werd door zijn broers. God was er niet ondersteboven van dat hij uiteindelijk als slaaf in de gevangenis terecht komt. God bereikt zijn doel. God bereikt zijn doel. In het laatste hoofdstuk van Genesis staat alles heel mooi samengevat. Jozefs vader, Jacob, was inmiddels gestorven. En zijn broers zijn nu bang. Papa is er niet meer, vader is er niet meer. En nu zal Jozef wel hij zal ons wel straffen nu voor wat wij hem aangedaan hebben. Hij deed het niet omdat onze vader nog leefde. Maar nu zal hij ons wel straffen. En ze kwamen bij Jozef en Jozef begon te huilen. Opnieuw te huilen. En dan staat er in vers 19 en 20, staat er, wees maar niet bang. Genesis 50, vers 19 en 20. Wees maar niet bang. Ik kan toch niet Gods plaats innemen, zegt hij. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Jozef zag het plan van God door alle ellende heen. Door alle ellende heen. Weet u, God is uniek. God is uniek. En om van iets dat slecht is, iets moois te maken. Om van iets dat slecht is, om te zetten dat weer goed is. Hij kan iets moois maken uit jouw situatie. Hoe erg het ook mag zijn. Of hoe erg het ook geweest mag zijn. Of hoe lang het ook duurt. God gebruikt uw situatie ook. Een ander voorbeeld is die van Job. Er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel. En ik kan ze niet allemaal voorlezen vanmorgen. Maar er zijn een paar voorbeelden die ik wil noemen. Job bijvoorbeeld. Satan, Job die heeft het hartstikke goed. Die heeft een geweldige zin. Heeft een geweldige positie in de maatschappij. Doet het goed. Hij is financieel wel af. En dan verschijnt Satan voor God. Dat kon kennelijk. En kan kennelijk. En wil niets anders dan dat Job God zou gaan vervloeken. Kijk naar Job, zegt Satan. Ik wil hem even uitdagen, zegt Satan tegen God. En God geeft hem toestemming. En Job verloor al zijn rijkdommen. Hij verloor zijn huis. Luister goed. Het is zo herkenbaar in onze tijd. Van slechte economie en enzovoort. Hij verloor zijn huis. Hij verloor zijn positie in de gemeenschap. En zelfs al zijn kinderen, als dat nog niet genoeg is, komen al zijn kinderen, zijn 10 kinderen, komen om op één dag. Door een ongeluk. En dan zou je zeggen van, dan heb je het wel gehad. En dan wordt hij bovenop zelfs ziek ook. En de Bijbel is er heel duidelijk over dat Satan hiervoor verantwoordelijk is geweest. Dus hier vinden we Job in de puinhopen van zijn leven en letterlijk zittend op een vuilnisbelt. Dat is wat van Job terecht is gekomen. En hoeveel mensen herkennen zich in die situatie waarin het allemaal zo goed eruit zag, het zo goed ging. En ineens op een gegeven moment stort je hele wereld in. Dan gebeurt er iets of gebeuren er dingen waardoor je hele leven in elkaar stort. En denkt van er is geen toekomst meer. Hoe moet ik nog verder? En daar zit Job op die vuilnisbelt. Zijn hele leven is verwoest en hij zit zichzelf met een potscherf zit hij zichzelf te krabben. Wat een drama in iemands leven. En alles veroorzaakt door de vijand. Maar dat wist Job niet. Job had nog niet het boek Job. Hij kon niet teruggaan naar hoofdstuk 1 om te lezen van wat de reden daarvan was. Dat kunnen wij, maar dat kon Job niet. Hij wist niet wat er aan de hand was. Hij wist het niet. Wij weten het wel, maar hij wist het niet. En een paar hoofdstukken verder lezen wij hoe Job verbitterd begon te raken. Hij beschuldigt God van onrechtvaardigheid. En aan het eind van het boek dan daagt God zelf op. En in één keer zet God de hele boel weer recht bij Job en bij zijn vrienden. Hij zegt tegen hen dat ze zich hebben vergist toen zij God de schuld gaven. En God herstelde alles weer en veel Bijbelkenners denken dat de ellende van Job in een maand of 9 heeft afgespeeld. Het was niet voor altijd en het zou misschien zelfs korter hebben kunnen duren omdat 95% van het boek Job ingenomen wordt door één gesprek op één dag. Dus God zegent Job. En uiteindelijk heeft hij meer teruggegeven, teruggekregen, 2 maal zoveel als wat hij had. Hij kreeg opnieuw, Job, kreeg opnieuw 10 kinderen en hij leefde nog 140 jaar. En toen Satan Job aanviel, wist hij niet dat God de zaak weer ging herstellen. Satan is niet volmaakt. God is. Satan is niet alwetend. God is. Satan kan niet in de toekomst kijken. God wel. God is volmaakt. Toen hij Job aanviel, wist hij niet dat God weer de zaak zou rechtstellen en dat Job weer gezegend zou worden met 2 maal zoveel als wat hij van tevoren had. Hij wist niet dat er een boek geschreven zou worden waarin de tactieken van de aanvallen van de duivel beschreven zouden zijn. Als hij dat allemaal had geweten, zou hij het wel uit zijn hoofd hebben gelaten om Job aan te vallen, want hij heeft zijn doel niet bereikt. Hij kreeg niet voor elkaar dat Job God zou vervloeken. Dus hij heeft gefaald. En Job werd uiteindelijk 2 keer zoveel gezegend dan dat hij daarvoor die tijd was. En zijn tactieken zijn nu in het openbaar gekomen. Wij kunnen lezen hoe de vijand zich manifesteert. God is uniek. Hij is uniek om van iets dat slecht is, om te zetten in iets wat goed is. God wordt niet verrast door de omstandigheden. Ik zei het al, er zijn meer voorbeelden als je denkt aan Esther en Mordechai. Ik ga er nu niet op inwijden, maar Haman wilde al die Joden doden en uiteindelijk op een gegeven moment is het gevolg dat Haman zelf gedood werd en al de tegenstanders van Israël. En wat voor de Joden een ramp leek te worden, werd een van de grootste overwinningen in de Joodse historie. Omdat God het eind ziet vanaf het begin. Hij kan wegen banen door alle nare gebeurtenissen heen en situaties scheppen waaruit het goede voort kan komen. Ik ga u nog een voorbeeld geven. En dat is ook een prachtig voorbeeld wat mijzelf ook getroffen heeft uit het Nieuwe Testament, uit het leven van Paulus. Paulus die werd vals beschuldigd zoals u weet en hij werd opgesloten en gedwongen uiteindelijk om voor de keizer te verschijnen. Daarom werd hij als gevangene geketend en meegenomen naar Rome. En dan zou je denken dat de hele zending nu volledig lam is gelegd. Paulus kan niets meer. Hij kan het evangelie niet meer verkondigen. Hij is gevangen genomen, is geketend, onderweg naar Rome en dat is het einde van Paulus. Je zou denken dat de dagen als prediker van het evangelie nu wel geteld zullen zijn en het zwijgen is hem opgelegd. En niets is minder waar, weet u dat? Je houdt God niet tegen. Je houdt God niet tegen, al word je in de boeien geslagen. Maar zou God dit niet hebben zien aankomen? Zou God hiermee zijn overvallen? Nou, net zo min als jou en mijn fouten dat zouden doen bij God, wist God ook al dit allemaal van tevoren met Paulus. Er is geen mens die nog nooit gefaald heeft. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die geen misstap heeft begaan. En zelfs al maken wij fouten, dan is God niet van zijn stuk gebracht. Want hij wist het van tevoren. En dan is hij in staat om het in zijn plan te verweven, zolang onze intenties maar zuiver zijn. Het gaat erom dat wij God kennen en God willen dienen. Weet u, toen Paulus die ontmoeting had met de Heer Jezus onderweg naar Damascus, met zijn bekering, stuurde hij een jongeman met de naam van Ananias naar Paulus toe. En zei tegen Ananias van, ga naar Saulus toe, naar hem toe. En Ananias die zei van, oh nee, dat is een slechte man. Ik wil nog graag langer leven. En God zei, ik wil dat je met Paulus moet gaan praten. En dan zegt God dit. Hij moest met Paulus gaan praten omdat hij hem als een instrument had uitgekozen om zijn naam uit te dragen onder alle volken, de heidenen, onder de heersers en de Israëlieten. Nou, wij weten dat Paulus een instrument is geweest voor het volk, voor de Joden. Wij weten dat Paulus een instrument is geweest voor de heidense volken. Maar wat van de heersers? Is Paulus een instrument geweest in de hand van God naar de heersers? Oh ja, zeker. Dat staat ook in de Bijbel. Wij weten tenminste van Agrippa. Dat hij voor Agrippa moest verschijnen. Een heerser. En Agrippa was waarschijnlijk niet de enige. Maar dat is wat wij zeker weten, omdat we daarover kunnen lezen in Handelingen. Paulus deelde het evangelie met heersers op het moment dat hij vastgeketend was in boeien als een gevangene. Dus dat Paulus een gevangene was, was voor God geen verrassing. In Handelingen 19 vers 21, ik vind het zo prachtig dat het allemaal vaststaat in het woord van God. In Handelingen 19 vers 21 staat dit. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan om eerst naar Macedonië en Achaïa te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. En hij verklaarde, als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen. En Paulus zei dat niet omdat hij zin had om even op vakantie te gaan naar Rome. Paulus zei dat niet om even het Colosseum te gaan bezoeken omdat het zo gaaf was. Paulus had een roeping van God op de een of andere manier van de Heilige Geest doorgekregen van, ik wil dat jij naar Rome gaat. Ik moet nog naar Rome, zegt Paulus. Ik moet het evangelie daar brengen in opdracht van God. Er zijn soms van die dingen die wij moeten doen. Er zijn soms van die plaatsen waar je gewoon heen moet. En God zorgt ervoor dat je er komt. Vraag maar aan Jona. Die weet dat ook. En dit vond plaats, dat Paulus dit zei in hoofdstuk 20 vers 21. Dat vond plaats Handelingen 19 vers 21, vond plaats voordat Paulus nog in hechtenis genomen was. En dan komen wij vervolgens in hoofdstuk 23 van Handelingen. En dan staat er dit. En dit is na zijn arrestatie. Tussen Handelingen 19 en 23 is Paulus in hechtenis genomen, is in de boeien geslagen. En dan is hij in arrest genomen. En die nacht dat hij in de boeien geslagen is, verschijnt de Heer aan Paulus. En hij zegt tegen Paulus, in hoofdstuk 23 vers 11, die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei, hou moed. Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Hij is in de boeien geslagen. Hij had al van tevoren begrepen dat ik naar Rome moest. Hoe ik naar Rome moet, dat weet ik niet. Hij is in de boeien geslagen. In de boeien wordt hij naar Rome afgevoerd. Hoe prachtig is het in het plan van God. Wij denken van, oh, daar gaat het doen. Ik moest naar Rome toe om het evangelie te verkondigen. En nu word ik gevangen genomen. Het is over. Het is afgelopen. En God volbrengt nog steeds zijn plan in ons leven. Jezus zegt dus tegen Paulus dat hij het goed heeft gezien. Hij moest naar Rome. Blijkbaar moest Paulus, omdat hij gevangen was en onterecht beschuldigd was, ook voor de keizer verschijnen. Dat hij als gevangen naar Rome moest en voor de keizer moest verschijnen, was kennelijk voor God geen verrassing. God heeft deze teleurstelling verweven in zijn plan. En zo ging Paulus naar Rome. Dus soms lijkt het voor ons alsof ons hele wereld in elkaar stort als er een ramp gebeurt. Soms lijkt het alsof het zo erg is en dat onze toekomst uitzichtloos is. En God gebruikt die situatie in zijn plan. In Rome, moet u luisteren, in Rome roept hij alle Joden tezamen en die vragen aan hem, die Joden die nog niet in de Heer Jezus geloven. Wat doe jij hier? Je bent niet eens aangekondigd. Wij weten helemaal niets van jou. We horen alleen maar slechte dingen over Joden die volgelingen van Jezus zijn geworden. Vertel ons toch van wat jij weet. Kennelijk was Paulus in staat om nog steeds Joden naar zich toe te halen. En ik zal u zo laten zien waarom. Dus Paulus heeft hier een geweldige gelegenheid in Rome, geboeid en al, om de Joden daar te vertellen van de Heer Jezus vanuit het Oude Testament. In de laatste hoofdstuk van Handelingen, en dat weten veel mensen niet. In de laatste hoofdstuk van Handelingen, hoofdstuk 28, in de laatste twee versjes van Handelingen, staat het volgende. Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had, in Rome. Sommigen denken dat hij in een celletje zat. Paulus had een huurhuis. Hij was onder toezicht van de keizer. Daar was altijd op een gegeven moment een soldaat die hem wel in de gaten moest houden, een bewaker. Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam, staat er. In vers 31... Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Wauw, Paulus moest naar Rome toe. Paulus, hoe jij naar Rome toe gaat, daar zorgt God wel voor. Waarschijnlijk heeft hij daar niet voor hoeven te betalen, het transport. Dat heeft de keizer betaald. Hij is geboeid naar Rome. Hij woont in een huurhuis en kan in Rome vrijelijk iedereen ontvangen. Hij is nog steeds gevangen. En er is steeds een bewaker om Paulus in de gaten te houden. Maar zijn bediening in Rome is vruchtbaar, lezen wij in Filippenzen. Vruchtbaar en wordt niet verhinderd. In Filippenzen lezen wij hoe vruchtbaar zijn bediening was. Hij woonde in Rome in zijn eigen gehuurde huis, waar vandaan hij verschillende zogenaamde gevangenisbrieven heeft geschreven. En een van die brieven is aan de gemeente van Filippenzen, die door hem en Silas tijdens de tweede zendingsreis is gesticht. Deze gemeente is altijd heel trouw aan zijn bediening geweest en ondersteunde hem ook altijd. En dan schrijft hij in Filippenzen 1, vers 12 en 14 schrijft hij het volgende. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Dit is een halleluja. Wat mij is overkomen, die ellende. Jullie denken dat het met mij slecht gaat. Dat ik in de gevangenis zit daar in Rome. Maar wacht nou even mensen. Dat wat mij is overkomen, is er juist toe, of draagt er juist toe bij dat het evangelie wordt verspreid. En wij lezen zo makkelijk over dingen heen. Moet u horen het volgende versje. In Filippenzen 1 vers 13. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier. Iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit om Christus wil. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder verkondigen. Dat is het resultaat van Paulus' gevangenschap in Rome. God kan nog steeds, God kan nog sterker het plan in feite volbrengen door de ellende waar wij soms doorheen gaan. Paulus zegt hier tegen de gemeente dat ondanks al het negatieve dat zij van hem hebben vernomen, dat het evangelie vrij verspreid wordt. Doordat God dingen bewerkt die er zijn gebeurd. Hij zegt hier, het Romeinse hoofdkwartier, en als je teruggaat in de vertaling, dan kom je op een Grieks woord dat moeilijk uit te spreken is, ga ik me ook niet aan wagen vanmorgen, maar daar staat het Pretoriaanse lijfwacht, zeg maar de elitegroepen van Rome, die hier worden genoemd. De elitegroepen van Rome, die weten dat hij zit om Christus wil. Hij heeft het woord verkondigd, deze mensen zijn tot bekering gekomen en weten dat hij daar zit vanwege de Heer Jezus. En dan heeft hij het ook over de anderen. En de vraag was af, welke anderen? Hij zegt, de Romeinse hoofdkwartier en anderen. Welke anderen? Nou, we weten dat niet met zekerheid. Maar er staat wel iets in Filippenzen dat ons een idee geeft. In Filippenzen hoofdstuk 4, vers 22 zegt hij, alle heiligen laat u groeten uit Rome. Alle heiligen laat u groeten. Vooral zij die in dienst zijn of in dienst van de keizer staan. Alle heiligen. En allen die in dienst staan van de keizer, alle soldaten, de hele elitewacht, iedereen laat u groeten, alle heiligen. Paulus heeft het werk van God daar kunnen doen, omdat God het in zijn plan had. God is uniek. Hij is uniek om iets wat slecht lijkt, om te zetten naar iets wat heel mooi is. En ik ga eindigen. En zoals ik al zei, er zijn zoveel voorbeelden als je het woord goed leest. Maar het allerbeste voorbeeld van dit principe, dat God zich niet laat verrassen, is het voorbeeld van het kruis. Satan dacht, Paulus schrijft erover in Korintië, Satan dacht dat hij de overwinning had op Christus. Hij dacht dat hij eindelijk de Heer Jezus uit de weg had geruimd toen hij al die religieuze leiders zover had om de Heer Jezus aan het kruis te laten nagelen. Hij had geen idee dat de verlossing van de hele mensheid juist verworven zou worden door de dood aan het kruis. Satan had niet verwacht. Paulus zegt in Korintiërs dat als hij dat had verwacht, had hij nooit toegelaten dat de Heer Jezus aan het kruis zou sterven. Satan had niet verwacht dat Jezus weer op zou staan op de derde dag. Had hij niet verwacht. Hij was verrast. God niet. Door zijn dood, door Jezus zijn dood, is de macht over de dood, die de duivel in zijn hand had, verslagen. Wat op een nederlaag leek, werd uiteindelijk de grootste overwinning ooit. Zonde had geen effect meer, mensen hun levens. Door genade zijn wij behouden, zegt de Heer Jezus. En God is niet verrast met het feit dat u hier vanmorgen bent. En waar u ook van hieraf naartoe gaat. Wat er ook gebeurt in uw leven. Of wat er ook gebeurd is in uw leven. U heeft een doel. In uw leven. En God bereikt zijn doel. In uw leven. Als uw intenties zuiver zijn. En u God wil blijven dienen. Amen. Wij gaan bidden. Vader, wij belijden vanmorgen dat wij mensen zijn. Wij belijden vanmorgen, zoals we het vaker hebben gedaan, dat wij ons heel vaak door onze emoties laten leiden in plaats van ons geloof. Wij lezen uw woord. Wij zien wat er staat in uw woord. En toch, en toch, en toch laten we ons vaak leiden door de omstandigheden. En verliezen wij vaak de moed door de omstandigheden. We zijn zo kwetsbaar, zo beïnvloedbaar, maar we hebben uw woord. En vanmorgen heeft uw woord gesproken en u kent ons, Heer, u kent onze nood. U kent onze twijfels, u kent ons verdriet, u kent onze teleurstellingen. En soms dan zien wij daar geen weg in, dan zien wij daar niet in dat u daar nog ooit iets mee kan. Maar wij belijden ook vanmorgen, Heere, dat u God bent. En ons verstand is veel te beperkt om dat te begrijpen. Dat u God bent en dat u een volmaakt God bent. En dat u het einde weet. En ik bid u, o God, dat u ons helpt om onze ogen te openen in uw woord. En te lezen in uw woord wat er staat. En dat tot ons hart te nemen. Vader, dat wij bemoedigd zullen worden door uw woord om te staan in ons leven, ook al hebben we het zo moeilijk, om te beseffen, Heere, dat wij niet bang hoeven te zijn voor de omstandigheden, maar dat wij op u mogen zien. U die volmaakt is. En dat u dwars door onze nood heen ons hand vasthoudt en ons leidt. Want u bent God. U regeert. U zit op de troon. Dank u, Heere, dat u ondanks onze zwakheid, ondanks de fouten die wij maken, dat u nog steeds uw plan in ons leven volvoert. U bent zo groot in uw liefde, zo groot in uw genade. We weten niet waar we moeten beginnen om u te bedanken, dat u zo vol genade en liefde bent, om nog steeds te zien zitten met ons als mens. Zo geweldig, Heere. Dank u dat u een plan met mijn leven heeft. Dank u dat u een plan heeft met een ieders leven van de mensen die hier zitten. Help ons, o God, om u te vertrouwen. Om ons oog op u te houden. Dat niet de omstandigheden zullen zorgen dat wij het plan niet zullen volvoeren. Maar Heere, dat u de omstandigheden zelfs gebruikt om uw wil gedaan te krijgen. En dat is wat wij willen, Heere, is uw behagen. Is dat uw wil gedaan wordt in ons leven. Niet mijn wil, niet ons wil, maar uw wil. Ik bid u voor rust en vrede. Vreugde voor mensen die op dit moment zo door die zorg heen gaan, gebukt gaan onder zo'n zware strijd. U kent ons. U weet wie de mensen zijn. En ik bid u, o Heere, dat dit woord mag bijdragen tot een stukje rust en vrede. Die heerlijke vrede die u alleen kunt geven. Door dit woord heen, door uw geest. Dat wij mogen weten, Heere, dat ons leven is in uw hand. En dat wij niet hoeven bang te zijn voor wat er met ons op dit moment gebeurt of misschien gaat gebeuren. Maar dat wij mogen weten dat u in beheer bent van ons leven. U maakt alle dingen recht. U baant de weg. Ook al ziet het er zo slecht uit. U doet het. In mijn en in ons leven. Amen. En ik wil u uitnodigen als u door een woestijnperiode gaat en u wil hierover napraten of u wil nog meer gebed, schroom dan niet. Ga niet weg, kom naar ons toe daarachter. En de deur is open, als die dicht is dan zijn we aan het binnen. En dan wacht u even, maar ga niet weg als u zegt van ik wil zo graag gewoon even dat er gebeden wordt en bemoedigd wordt. Ik wil het muziekteam naar voren vragen en dan gaan wij heerlijke liederen zingen. Tot slot van deze samenkomst. Mijn favoriet op dit moment is 699. Ik zing hem altijd in Den Helder nu. Heb ik gemerkt. Maar het sluit aan bij ieder prediking. 699. Wij hebben hoop. Die zeker is. En die onveranderd blijft. Want God laat zich niet beïnvloeden door onze omstandigheden. God is God. En omdat Hij God is, volmaakt is, blijft onze hoop onveranderd in Hem. weet dat Jezus leeft, zeg amen.
Amen.
En dat zegt iedereen, heb ik gehoord. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw collecte te geven tot eer van God. Zoveel reden om hem alleen maar te loven. Zelfs onder de omstandigheden. Niet vanwege de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden. Hij regeert. Ik weet, hij leeft. We gaan deze dienst afsluiten met lied 618. Jezus, hoop van de volken. Zoveel mensen hebben geen hoop meer. Maar Jezus is onze hoop. Hoop van de volken. Troosten in elk verdriet. Bron van hoop. Hij is onze hoop in hem. Zullen we het zingen? 608.
Yeah.
Ah, wat een lied. U bent de hoop. U won van de dood. U droeg onze pijn. Jezus heeft dat allemaal voor ons gedaan. Het is niet alleen maar een verhaal. Hij heeft het echt voor ons gedaan. En dat moet de wereld weten. Dat Hij onze hoop is. Jezus is onze hoop. Wij gaan deze dienst afsluiten. Vader, dank u wel voor deze heerlijke morgen samen met u. Dank u, Heere, dat wij zo bemoedigd mogen worden uit uw woord. Wetende, Heere, dat u bij machten bent. Altijd. Om dat te doen. Boven ons bidden. Of ons denken. U bent God. Help ons om dat vast te houden. Dat niets bij u onmogelijk is. U bent de God van de hoop. En daarmee wil ik u zegenen. Met die God van de hoop. Dat hij u wilt vullen met loutere vreugde en vrede. In uw geloof. Om overvloedig te zijn. In de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. En mag die liefde van onze God en Vader, mag die genade van zijn Zoon Jezus Christus, die voor u betaald heeft, hij heeft het gedaan. En mag die koinonia, de gemeenschap, de tegenwoordigheid, de leiding, de kracht van de Heilige Geest met u zijn en bij u blijven totdat wij Jezus zullen zien. Amen. God zegent u.